Vervolgens openen we samen de schriften, deze middag in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 16.
Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daarboven is, allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, als hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot de apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Laten we nu samen artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ook lezen. Artikel 28 van onze geloofsbelijdenis. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid van de kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gave die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt, betekent hier plicht van alle gelovigen, volgens het woord God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering. Het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten van de prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Gemeente des Heren, in deze leerdienst staan wij stil bij artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een van de artikelen die elkaar opvolgen van 27 tot en met 32, waar gesproken wordt over de kerk. En de vorige keer was het, wat is de kerk? En dan vanuit God bezien. En nu de plicht om je bij de kerk te voegen. En het begint maar met een voorbeeld, speciaal voor de kinderen. Want de stof is best wel lastig vanmiddag. Maar waar gaat het vanmiddag over? Eigenlijk dat wat je vindt in de geschiedenis, de Bijbelgeschiedenis van Rut. Een man en een vrouw, Elimelech en Naomi, die waren weggetrokken uit Bethlehem. Er was honger. En ze waren naar Moab gegaan, want daar was brood. En ze waren daar gaan wonen. Ze bleven daar samen met hun twee jongens, Mahlon en Chilion. En ze bleven daar. En ze hadden ook niet het plan om weer terug te komen, want die jongens die gingen trouwen. En ze trouwden allebei met een Moabitisch meisje. Orpa en Rut. Maar er komen zorgen in dat gezin. De vader sterft, Elimelech. Maar ook die twee jongens, Mahlon en Chilion, die sterven. En op een dag bedenkt moeder Naomi zich, want ze heeft gehoord dat er weer brood is in Bethlehem, dat de Heere aan zijn volk gedacht heeft, en ze gaat terug. En de twee schoondochters, Rut en Orpa, die gaan mee. Ze gaan samen met hun schoonmoeder terug naar waar haar schoonmoeder, hun schoonmoeder vandaan komt. En dan draait op een gegeven moment Naomi zich om en zegt tegen die twee meiden van, zouden jullie niet beter hier in Moab kunnen blijven? Terug naar het huis van je vader. Hier in dit land waar je geboren bent. Zoek een nieuwe man. Krijg kinderen. En sticht hier de toekomst. Met mij meegaan, dat zal je niet helpen. En Orpa, zij kiest ervoor om terug te gaan. Zij blijft in Moab. Maar Rut niet. Rut die wil mee, die zegt, waar u heen gaat, daar zal ik heen gaan. Waar u zult vernachten, daar zal ik ook vernachten. En dan spreekt ze die woorden uit. Want uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Je moet aan deze geschiedenis moet je maar denken. Als het gaat over het onderwijs waar we vanavond over naar luisteren. Als het gaat over de kerk. Als het gaat over de koning van de kerk. Wat belangrijk is, is dat er liefde nodig is tot de koning van de kerk. Liefde tot de goede herder. Liefde tot de Heere. En als dat er is, dan komt er ook liefde voor de kerk. Nee, niet voor dit gebouw van stenen en van hout. Maar de kerk die samengesteld is uit mensen. Dan ga je ook van dat volk, van die gemeente, van die kerk, daarvan ga je houden. Want dan is het net zoals Rut dat zei, ook in jouw leven. Uw volk, dat is mijn volk, daar hoor ik bij. Uw God, dat is mijn God. De Heer Jezus liefhebben, dat betekent luisteren naar zijn stem, horen naar zijn woord. En als je de Heer Jezus liefhebt, dan heb je ook de kerk lief. Dan heb je zijn woord lief, dan luister je daarnaar. En dan wil je hem alleen maar volgen en dienen. Daar gaat het vanmiddag over. En zo luisteren wij naar artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar gaat het over de gelovigen en de kerk. Drie gedachten, drie lijnen die vanuit de belijdenis tot ons komen. Allereerst gaat het over voegen. In de tweede plaats gaat het over verbinden. En in de derde plaats over verwerpen. De gelovigen en de kerk voegen, verbinden, verwerpen. Nu dat eerste, dat voegen, dat invoegen in de kerk van Christus. We lazen dat, hè? Dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen. Schuldig in de zin dat iedereen verplicht is om je bij die kerk aan te sluiten. Het is geen optie, maar het is iets wat moet. Je bent het verplicht om je bij de kerk aan te sluiten. Ja, waarbij niet bij een club, ook niet bij een vereniging van mensen die ongeveer hetzelfde denken, maar bij de kerk van Christus. En de kerk wordt hier in artikel 28 genoemd een heilige vergadering en een verzameling. Een heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig zullen worden. En het beeld wat hierbij hoort is het beeld dat we vinden in Johannes 10. Het beeld van de herder en een kudde. De herder die zijn kudde kent. De herder die de schapen bij naam kent. Maar andersom, de schapen kennen ook de herder. Ze horen zijn stem en die herkennen ze. En de herder die dan de kudde voorgaat, leiding geeft, die kudde naar buiten brengt, op zoek gaat naar plaatsen waar voedsel te vinden is, waar drinken te vinden is, waar beschutting is tegen de hete, de stekende zon. Dat beeld. En de Heer Jezus zegt ook in dit hoofdstuk dat hij die herder is. Ik ben de goede herder. En in dat werk van die goede herder zie je dat verzamelen, dat bijeenbrengen. Dat is die ene kudde onder die ene herder. Ze horen bij die ene. Maar ze horen dus ook bij elkaar. Ze vergaderen zichzelf. Ze zoeken elkaar op. Ze weten dat ze hun plek hebben in die kudde. Ze horen bij dat volk, bij die gemeente, bij die kerk. En daar in die kudde, op die plek, waar de gemeente samenkomt, zeker tijdens de erediensten, daar komt de gemeente bij elkaar. Daar wordt de kerk zichtbaar. Want daar horen ze naar zijn stem. Daar komt de goede herder zelf tot zijn gemeente om ze onderwijs te geven. En de kudde die volgt. De kudde die komt, die kudde die luistert van harte. Het is van harte een bereidwillig volgen van die goede herder. Je zou dus voegen bij de kerk. Zo dus de koning van de kerk te volgen. Je voegen bij zijn kudde, bij zijn kerk en dat dus echt van harte. Het gaat er niet om dat formele aspect, wat er natuurlijk ook wel bij hoort, dat je ingeschreven bent en dat je op een ledenlijst staat. Maar het eerste en het belangrijkste is dat je van harte echt hoort bij de kerk. Dat je gehoorzaam bent, luistert naar zijn stem en achter die goede herder, achter Christus aangaat, hem wil volgen. Christus die roept en dat je zo met de anderen verzameld wordt tot die ene kudde, tot die kerk van Jezus Christus, tot dat volk wat die herder bijeen vergadert, waar je je dan bij voegt. En waarmee je samenkomt om die ene gemeente, die ene kerk te zijn. Als Guido de Bret dat opgeschreven heeft, dan gebruikt hij nogal stevige woorden. Het zijn nogal stellige woorden die klinken. Dat buiten de kerk geen zaligheid is. Buiten haar is geen zaligheid. Dus alleen bij die kerk, onderdeel zijn van die gemeente, daar waar het woord open gaat, waar de gemeente samenkomt, daar is de zaligheid te vinden en te ontvangen. En dat terwijl net de cijfers bekend zijn geworden. Ontstellende cijfers, ook in onze kerken, van zij die de kerken verlaten hebben. Kerkverlating, wat we overal zien en ook hier op ons dorp en ook onder ons. En als we dat afzetten, afwegen tegen die woorden die we lezen hier in de belijdenis, dat buiten de kerk geen zaligheid is, dan is het toch huiveringwekkend. Dat er zijn die dan op een dag zeggen, de kerk, het zegt me niets. Het spreekt me niet aan. Ik laat het los. Ik ga mijn eigen weg. Huiveringwekkend om de verbondsgemeente te verlaten. Die plaats waar de zaligheid te vinden is, die plaats waar de zaligheid te ontvangen is. Buiten die kerk geen zaligheid en dan de kerk verlaten, dan geen zaligheid. Maar dan wacht een rampzaligheid. Niet bij die kudde, bij die gemeente van Christus, dat betekent dwalen. Verdwalen in deze wereld en uiteindelijk omkomen. Voor eeuwig. En dat maakt dat vanuit de belijdenis, en dat is samengevat wat we in de schriften vinden, dat je dus hier moet zijn. Dat je moet komen op die plaats waar de gemeente samenkomt. Als op zondag twee keer de gemeente zich onder het woord zet, samenkomt om de schriften te horen, om de koning van de kerk zelf te ontmoeten. Hier moet je zijn. Nee, het gaat niet om dat uiterlijke alleen, maar vanuit dat innerlijke verlangen om de koning van de kerk te zien. Zijn vriendelijk aangezicht te zien en die woorden van hem te horen. Om hem van harte te willen en te mogen ontmoeten. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar ja, zo functioneert dat eigenlijk niet. Ik kom wel, maar het is eigenlijk gewoonte. Ik kom wel, maar dat is omdat ik moet. Ik kom wel, maar ik heb zijn stem op die manier nog niet gehoord. En dan roep ik je op en dan spoor ik je aan om toch te komen, om toch te blijven komen. Ook al heb je dan geen dorst naar het woord van God, heb je geen honger naar die gerechtigheid van Christus, om dan toch te komen, niet thuis te blijven, maar toch je plaats hier in de kerk in te nemen, samen met de anderen, om samen te komen met de gemeente. Dat het woord van God wel gaat spreken. Dat het woord van God wel tot je komt en binnendringt. Want buiten de kerk, dat is in ieder geval zeker, daar vind je het leven niet. Daar wordt de ware rust je niet geschonken. Dat wordt hier geschonken. Het echte leven, dat mag je ontvangen onder het woord van God. En daarom, kom naar de gemeente. Voeg je bij de gemeente en blijf daarbij. Om de naam van de Heere te horen. Dat wat je verkondigd wordt. Om zo ingevoegd. Wakker geschud te worden. Om te luisteren naar het woord van God. En ze zitten er hier. Voor je het komen naar de kerk lang misschien wel een moeten is geweest. Totdat de Heere zelf kwam en doorbrak. En dat moeten veranderd is naar een gewilligheid en een graag willen komen naar het huis van de Heere. Naar de kerk van de Heere. Om de zegen van de Heere te ontvangen. En daarom, blijf komen naar het huis van de Heere. Om zo te luisteren naar de stem van die goede herder. En laten we daarom onze kinderen, ook als ze ouder worden, blijven meenemen, aansporen, aanmoedigen. Dat ze hun plaats innemen samen met de gemeente om te horen naar de stem van de levende God. Je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, maar zou de Heer het niet op een andere manier kunnen doen? Zou Hij zijn wil ons ook niet op een andere manier buiten de gemeente bekend kunnen maken? Als ik op mezelf sta, gewoon thuis blijf en zelf in mijn Bijbel lees en zonder de gemeente. Maar gemeente, dat is niet de vraag. De vraag is niet of de Heere dat kan, maar de vraag is wat de Heere van ons vraagt. Wat de Heere van ons wil. En Hij wil dat we ons voegen en blijven bij zijn gemeente. En zo luisteren naar zijn stem. En dan is het niet goed om op jezelf te blijven staan. En uit te spreken dat je de kerk niet nodig hebt. En dat je zonder de kerk ook wel zalig kunt worden. Alleen op jezelf, zonder het woord, zonder de prediking, zonder ook de sacramenten en zonder de onderlinge broederband en de band aan de anderen van de gemeente. Dit is een gave die de Heer zelf gegeven heeft. Dus niet op jezelf blijven staan, maar je voegen, je binden aan de gemeente. Om zo dat woord van de Heer te horen. En ze zijn er de jaren en de eeuwen door wel geweest die op zichzelf gingen staan. Los van de gemeente kwamen te staan, omdat ze teleurgesteld waren. Of opvattingen en karakters botsten. En dan zelf thuis, als het ware, kerk houden. En je ziet er na 1 of 2 generaties verlopen. Zelf nog proberen dat woord te blijven lezen, maar de kinderen en de kleinkinderen, ze glijden weg naar de wereld. Nee, dan te voegen, te blijven voegen in die gemeente die eenmaal zalig zal worden. En hoe dan? Nou, vanuit die gestalte die we gelezen hebben, Efeze 4, die eerste woorden. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat u wandelt, waardig de roeping met welke gij ook geroepen zijt, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, en verdragende elkaar in de liefde, en je benaastigende, je best te doen, te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Dat is niet jezelf groot maken, maar dat is in het besef dat wij allemaal zondaren zijn. In het besef en met die vraag, wie ben ik? Dat ik onderdeel mag zijn van de gemeente. Dat de Heer zelf dat woord ook spreken wil, ook tot mij. En daarin hebben wij elkaar nodig. Verbindt de Heer ons in de gemeente, in de kerk aan elkaar. En het is de geest van boven. Die de gemeente, die de kerk verbindt. Maar het is de geest van beneden, de geest van de afgrond, die verbreekt en die uiteenwerpt. De kerk die de roeping heeft om één te zijn, om samen te zijn, om met elkaar de Heere te dienen, te volgen en naar zijn stem te luisteren. De gemeente, de kerk die één is. Ja, hoor ik nu een jongere in de kerk zeggen, de kerk die één is. En hoeveel kerken hebben we hier op het dorp? Stel nou, dat kan natuurlijk niet, maar stel nu dat de apostel Paulus een brief zou schrijven naar de gemeente die te Urk is. Waar moet hij dan bezorgd worden? Zoveel kerken die hier op dit dorp zijn. Al die kerken naast elkaar. De kerkelijke verdeeldheid die we zien hier in deze gemeenschap. De kerkelijke verdeeldheid ook in ons land, ook in deze wereld. En dat terwijl in het getuigenis, het gebed van Jezus Christus in Johannes 17, het gaat over de eenheid. De eenheid juist als een getuigenis naar de wereld. Dat de wereld de eenheid zou zien in de kerk. De liefde die er onderling is als een getuigenis naar deze wereld, zodat ook deze wereld zou gaan zoeken. Jaloers zou worden op wat de kerk heeft. En welk beeld vertonen wij nu naar de wereld? Wat laten wij zien in de gebrokenheid van de kerk deze dag aan alle die buiten de kerk staan? Gemeente, ik zet daar toch vanmiddag even een streepje onder. Beseffen we dat? Dat de kerkelijke verdeeldheid, de gebrokenheid die er is in de kerken, dat dat schuld is? Leeft dat bij ons? En lijden we eraan, aan de gebrokenheid van de kerk? Of is het iets wat we inmiddels gewoon geaccepteerd hebben? En dat we ons eruit praten door te zeggen, nou, bij de Heere is er uiteindelijk maar één kerk, de onzichtbare kerk. Daar gaat het om. Ook in de gestalte van kerk zijn, op deze wereld, in onze woonplaats, de roeping om één te zijn. De eenheid te zoeken. Laten we elkaar aansporen om die eenheid te zoeken. Maar dan wel een eenheid, niet om kosten wat het kost één te zijn, maar een eenheid onder het hoofd Jezus Christus. En dat betekent een eenheid in waarheid. En dat wij niet ons maar bij neerleggen, als het ware vrede mee hebben, dat er breuken liggen. Maar dat we zoeken en verlangen en bidden naar die eenheid ook, dat die zichtbaar wordt. Ook in de zichtbare kerk. Dat is het eerste. Het voegen bij de gemeente, bij de kerk. Nu naar het tweede. Het verbinden. Het voegen in die eenheid. Je aansluiten bij de kerk. Onderdeel te zijn van de kudde van de goede herder. Een lid te zijn van het lichaam. Ja, dat heeft een bedoeling. Dat is zo te zeggen niet een doel op zichzelf, maar daar wil de Heer iets mee. Die wil dat we meer en meer verbonden raken. Verbonden allereerst natuurlijk aan de goede herder zelf. Verbonden aan de koning van de kerk. Maar ook verbonden aan elkaar. Als kudde, als kerk, als broeders en zusters, verbonden aan elkaar. Dat die band met Christus, maar ook de band met elkaar steeds meer groeit. En dat het daarop uitloopt dat we uiteindelijk als die bruidskerk zullen verschijnen voor Jezus Christus. En daarom dat onderwijs, zo lazen we. Het onderwijs wat nodig is en dat we ons daaraan onderwerpen, ons onderwerpen aan het onderwijs. Onderwijs. Daarom komen we naar het huis van de Heere, komen we naar de gemeente om te luisteren naar het woord. Daarom doen we samen de schriften open en komt de schrift tot ons. Leg de Heere die woorden in je hart, in je leven om die mee te nemen. De leer die niet saai, dor en droog is, maar bedoeld is om ons op te bouwen in het geloof. Woorden die klinken in ons leven en die alles te maken hebben met wat we vinden in de vermaning van Paulus aan Timotheus. U vindt dat bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4. Waar gaat het om? Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en de goede leer welke gij achtervolgd hebt. De woorden die klinken. De goede leer die aan je hart wordt gelegd. Dat je voeding krijgt om opgebouwd te worden in het geloof. Woorden die inhoud hebben. En waar cirkelt nu dat hele woord om? Waar gaat het over in de schriften? Wat staat daarin nou telkens weer centraal? Dit is het getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is de kern. Daar is het de Heer om te doen. om zondaren op te zoeken, het licht in het leven te laten schijnen en meer licht te laten schijnen op wie Jezus Christus is en wil zijn voor arme zondaren. Dat ze hem nodig hebben elke dag, elk moment van hun leven en dat zo het hele woord gaat spreken, dat hele woord van God. Om je toe te rusten. Om je, maar dat is ook nodig, te vermanen. Als er correctie nodig is, als er een bijstelling nodig is in je leven. Om je meer en meer te heiligen in de dienst aan de Heer. Om te leren hoe je je gebed moet richten tot de levende God. Maar ook dit, dat woord die hoop aanwakkert. Die hoop om die heerlijke toekomst in en door Jezus Christus, die nu al begint, maar straks heerlijk en volmaakt zal zijn. En zo klinkt dat woord. Zo komt dat onderwijs tot ons in de verkondiging van het woord, de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Met daarbij het bevel en de oproep om je daaraan te onderwerpen. Om daarvoor te buigen. Nee, niet omdat de kerk dat zegt, maar dat woord dat tot ons komt. En laten we zo ook telkens weer als dat woord komt het daaraan toetsen. Omdat Christus zelf het wil. Dat woord, voor zover dat woord is, naar de schriften. Voor zover het in lijn is met de Bijbel zelf. Laten we zo ook scherp blijven luisteren. Zo ook met elkaar scherp zijn op de helderheid en de zuiverheid van het woord van God. Zo dat toegerust worden door het onderwijs. Maar ook door de tucht waar we ons aan te onderwerpen hebben. Het woord tucht, wat een negatieve klank heeft. Dat wijst op straf, op vermaning. En als het gaat om ons leren en de leer die we aanhangen en het leven wat we leiden, dan is er toezicht nodig. Wordt er toezicht gehouden in de gemeente, in de kerk, om onze leer en ons leven zuiver te houden. Niet bedoeld om ons aan de schandpaal te nagelen of ons publiekelijk terecht te stellen. Maar die tucht die maar één bedoeling heeft, om u, jou en mij te behouden, dicht bij Christus te houden. En als er wegen zijn die niet goed zijn, om je terug te brengen, terug te dringen naar die kudde, terug te brengen aan de voeten van de goede herder. Je onderwerpen aan de tucht, maar er zit nog iets meer in. Niet alleen het toezicht en het opzicht wat de kerkraad uitvoert. Maar je onderwerpen aan de tucht betekent ook je onderwerpen aan de tucht van het woord zelf. Dat je zelf tucht toepast. Want als je bij de kerk hoort, ingevoegd bent in die kudde van Christus, dan hoor je dus niet meer bij de wereld. Als je Christus volgt, dan moet je hem gelijkvormig zijn en niet wereldgelijkvormig. De roeping om je leven, je hele leven, je hart te onderzoeken of er wegen zijn in je leven die niet goed zijn. Om je leven te heiligen. Je leven te leggen naast het woord van God wat ons wijst wat er nodig is. En dan is er bekering nodig. Gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Immers wie beleidt dat Jezus Christus zijn Heer is, die ligt onder zijn juk, onder zijn tucht. En dan moeten we hem en zijn woord gehoorzaam zijn. En zo legt Christus zijn juk, zo lazen we dat, op ons. Dat juk wat voor ons niet zwaar is, maar licht is. Omdat hij de grote jukdrager is. De lasten gedragen heeft. Die lode last van lijden en sterven. De toren van God die hij weggedragen heeft. Hij die grote last dragen. En als hij ons dan zijn juk oplegt, dan is dat een licht juk. Is dat een zachte last. Hij zegt het zelf. Kom nu tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hem volgen. Zijn juk dragen. Dat is dan een vreugde. Dat is dan een dienst van liefde die je dan mag vervullen om achter hem de grote lastdrager aan te gaan. Als het gaat om de verbinding, dan gaat het ook om de omgang met elkaar. En zo lazen we dat in de belijdenis. dan gaat het om dienen. En dan gaat het om de opbouw van het lichaam van Christus. Elkaar dienen. Laat dat de houding zijn. Van ons allemaal. Van elke broeder, van elke zuster, wie u ook bent. Dat we dienen. En als we willen weten wat dienen is, dan kunnen we alleen maar kijken naar Christus. Jezus Christus die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij die het ook gezegd heeft op de vraag wie de meeste wilde zijn. De meeste, die is een dienaar van allen. Die neemt de plaats in van een slaaf, om zo elkaars voeten te wassen. In plaats van elkaars oren te wassen. Zo dienen. Dat is een les in zelfverloochening. Dat is een les in een ander groter, uitnemender achter dan jezelf. Dat is achter Christus aangaan en telkens weer jezelf klein maken. Dan gaat het niet om jezelf, maar dan gaat het om Christus. Om zijn gemeente, om daarin als een heel klein radertje dan ingeschakeld te worden. Om zo te dienen. Zo die laagste, die nederigste plaats in te nemen. Dienen en zo ook beter werken in de opbouw van het lichaam van Christus. Opbouw. Dus niet afbreken, maar die opbouw. Door naar elkaar om te zien. Elkaar mee te nemen in de gebeden. De zondagen, maar ook in de week. Een roeping die we hebben om elkaars lasten te dragen en zo die last van Christus te vervullen. Elkaar te zoeken. Het goede voor elkaar te zoeken. En in het contact die hartelijke, die welgemeende woorden te spreken. Nee, niet kletsen over een ander, roddelen over een ander, maar een ander dicht bij het woord van God brengen. En in de ontmoeting met anderen het woord van Jezus Christus open te leggen. Dat we zullen komen, zoals we dat gelezen hebben in Efeze 4, tot een volwassenheid. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Dat we geestelijk zullen groeien naar de volwassenheid. Gemeente, werken wij nu mee aan de opbouw van dat lichaam van Christus? Of breken we de kerk van Christus af? Anders gezegd, zijn we een struikelblok waar een ander overvalt of waardoor een ander gaat zondigen? Of zijn we een bouwsteen, een levende steen die ingevoegd is in die kerk, in het gebouw wat Christus aan het bouwen is? Zo omgaan met elkaar, elkaar dienen en te zoeken naar de opbouw van de gemeente. En dan onszelf ook in te zetten naar de gaven die God ons verleend heeft. Dat je jezelf geeft. Dat je je wil inzetten. Met de gaven die God u, jou en mij gegeven heeft. En daarbij is iedereen nodig. Kan niemand gemist worden. Hebben we u nodig met de wijsheid die de Heer u geschonken heeft. Om dingen goed te kunnen beoordelen. Hebben we zusters en broeders nodig. Die oog hebben voor de nood van hun naasten. Die een hart hebben wat gericht is op zorgen. Om de ander te dienen, bij te staan en te helpen. Als de Heer ons rijkdom heeft gegeven, veel heeft gegeven van het goede van deze wereld, is het onze roeping daar ook uit te geven aan de dienst van de Heer, aan de kerk van de Heer, zodat die kerk van Jezus Christus verder gebouwd en gebracht mag worden. Als we inzicht hebben, bijvoorbeeld in allerlei technische vraagstukken, mogen we ingeschakeld worden in al het wat nodig is voor de gemeente. Verstand hebben van andere zaken. De Heer wil dat allemaal gebruiken in zijn gemeente. Leiding geven. Kennis van het woord en van de belijdenis om ingeschakeld te worden bij het catechesewerk. Ingeschakeld worden ook bij het dienstwerk in de kerkenraad. Om zo met elkaar mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Naar de gaven die de Heer ons gegeven heeft. Gemeente, waar zetten wij ons voor in? De eerste roeping die we hebben is natuurlijk, als de Heer het u gegeven heeft, uw huwelijk, uw gezin. Maar als dan de vraag komt vanuit de kerk, omdat er iets gezien is van gaven in wat u doet en wat u kan. En dat betekent dat u tijd moet geven. Moet verbinden voor een langere of een kortere tijd aan de gemeente om zo mee te werken. Wat heeft dan onze prioriteit? Is dat dan de volgende stap in onze carrière? Of heeft dan die opbouw van de kerk van Jezus Christus, heeft dat dan onze prioriteit? Gemeente, het moet me wel van het hart dat bij het vele werk wat er in de gemeente gedaan wordt, dat we daar vaak veel dezelfde gezichten zien. Daar zijn we dankbaar voor. Maar waar zijn de anderen? En als de vraag dan komt, dan klinkt het nogal eens, geen tijd. Of moet ik dan horen, geen prioriteit. Waar gaat het ons om? Om iets te vinden, te ontdekken, mee te maken in deze wereld of ingeschakeld worden in de opbouw van de kerk van Christus. Om zo mee te werken aan die verbinding van de gemeente aan Christus en aan elkaar. Het derde waar onze belijdenis op wijst, dat is de laatste zin. Dat heb ik samengevat met het ene woord verwerpen. Opdat dit alles zou beter onderhouden kunnen worden, zo is het ambt, de plicht van alle gelovigen, volgens het woord van God, zich af te scheiden van degene die geen kerk zijn. En zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat de plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten van de prinsen daartegen waren, dat zelfs de dood of een andere straf daaraan afhing. Het is dus je ambt, de bedoeling, je plicht om je te voegen bij de kerk. De kerk die een zichtbare gestalte heeft. Om daar onderdeel van te zijn. Niemand mag op zichzelf blijven. En ieder is geroepen om zich bij de kerk te voegen. Wie of wat je daarin ook in de weg staat. Wat zich daar ook tegen verzet. Al zijn het zogezegd de magistraten, de overheid. Zijn het plakaten die uitgevaardigd worden, bevelen, orders die klinken in deze wereld, afkondigingen dat het je verboden is om kerk te zijn. Gemeente, wat zijn wij ontzettend bevoorrecht, nietwaar? Dat wij zo hier vanmiddag in alle vrijheid, in alle rust, hier bij elkaar kunnen zijn, hier in dit kerkgebouw. Terwijl er op deze wereld, op andere plaatsen, christenen zijn, die verlangen om kerk te zijn. Die elkaar ook opzoeken. Die elkaar met elkaar het woord willen lezen. Met elkaar willen luisteren naar de verkondiging. Elkaar willen bemoedigen. Zo ook onderdeel te zijn van de kerk van Christus. Die daar vervolgd worden. Die geen kerk mogen zijn. En toch die kerk willen en moeten zijn. Zo was het in de tijd van Guido de Bray, de schrijver van onze belijdenis. In die tijd rookten de brandstapels. Mensen, broeders en zusters die op de brandstapel terechtkwamen. Omdat ze Christus lief hadden. Omdat ze gehoorzaam wilden zijn naar zijn woord. En daarmee ook liefde hadden voor zijn kerk. Velen die in die tijd kilometers ver gingen lopen. Om hagepreken te kunnen bijwonen. Gewoon in het open veld. Om te luisteren naar de prediking van het woord van God. Een honger en dorst naar het woord van God om samen te komen, om samen kerk, om samen gemeente te zijn. Als we dat nou zo horen. Als wij ons daar nou aan proberen te spiegelen. Aan dat verlangen van die kerk die vervolgd wordt. Die honger en dorst die ook zichtbaar was in de tijd van de reformatie. Om het woord zuiver te horen. Hoe zit dat bij jou? Hoe is dat bij u? De plicht die we hebben, zo klonk het vanuit deze belijdenis, om ons te voegen bij de kerk. Te voegen en te volgen, te luisteren naar de stem van de goede herder. En hoe staat het daar nou mee? Het voegen in die kerk, niet formeel, maar van harte. Het volgen van Christus en dan echt. En dan kijk ik met name jullie aan, jongeren van de gemeente. Jongvolwassenen. Meer en meer laten jullie zien dat jullie keuzes maken in het leven. Dat je volwassen bent. Dat je zelfstandig bent. Dat je verder gaat. En dat je daarmee ook in staat bent om een leven te leiden. En toch kerkelijk gezien nog steeds onvolwassen. Nog steeds dooplid. Wat zit er tussen? Hoe komt het dat er zoveel zijn die inmiddels de 20 al lang zijn gepasseerd, dat ze niet komen tot het belijden van het geloof? Waar zit het bij jou op vast? Zijn daar vragen waar je mee worstelt? Is er een drempel in je leven waar je niet overheen komt? Dan nodig ik je uit om daarover het gesprek aan te gaan. Neem contact op met broeders en zusters in de gemeente. Die je kent. Die je vertrouwt. En leg het ze voor. En dan weet ik zeker vanuit de roeping die ze hebben om de gemeente op te bouwen en dienstbaar te zijn. Dat ze je willen helpen en weg te wijzen. Dan nodig ik je uit om contact te zoeken. Bijvoorbeeld met een wijkouderling. Of met de jeugdouderling. Met je wijkpredikant. Om die vragen, die drempels waar je mee zit, waar je niet overheen komt, om dat te bespreken. Om te zoeken naar antwoorden op die vragen. Om te zien op welke wijze die drempels die er liggen weggenomen kunnen worden. Nee, dan kan het zijn dat je zegt, nee, nu nog niet. Maar volgend jaar dan wel? Of heb jij geen vragen? Heb jij eigenlijk helemaal geen zin om belijdenis te doen? En is dat beeld van het dwalende schaap, gaat dat over jou op? Nu nog in de kerk, maar toch innerlijk bezig om afstand te nemen. Om weg te dwalen en te verdwalen in deze wereld. Om uiteindelijk te verongelukken. De schatten van deze wereld, die lijken prachtig. En je kunt ook in deze wereld heel veel vinden. En je kunt schatrijk worden. Maar er komt een dag dat je alles moet loslaten. En wat heb je dan? Je kunt, als het leven eindigt, niets meenemen. Het zal je dan niet helpen als je de eeuwigheid in moet. Maar er is maar één ding wat echt waarde heeft. Er is maar één zaak waarin je schat en schatrijk bent. En dat is wat we horen in het woord van God. Dat is de belofte van Jezus Christus die telkens tot je komt. Om aan zijn voeten te knielen. Om hem te erkennen als koning in je leven. Hem te volgen als de goede herder in je leven. Te luisteren naar zijn stem. En daarom ga tot hem. Bid hem. Smeek hem dat het anders wordt in je leven. Dat die dorheid en die blindheid je weggenomen wordt. Want deze goede herder die zich openbaart in de schriften, die leren we kennen als die God, die zaligmaker, wat hij wil. Dat is niet je ondergang, maar wat hij wil, wat hij zoekt, dat is je behoud. En daarom verwerp deze Christus niet. Want anders komt de dag dat hij je wegwerpen moet. Heden klinkt zijn stem, zijn lokroep, zijn oproep om hem te volgen, hem te dienen, in te voegen in die kerk van Jezus Christus. En vanuit de belijdenis nog één lijn. Een laatste lijn, dat verwerpen en dat afwijzen. Wat kerk is en wat niet kerk is. Dat betekent ook kiezen voor de kerk, afwijzen wat wereld is. Maar dan ook afwijzen. En verwerpen een kerk die dan wereld geworden is. De gemeente die geroepen is. De kerk die de roeping heeft om pal te staan voor het woord van God. 1 Timotheüs 3 vers 15. Maar zo, ik vertoef, opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hetwelk is de gemeente van de levende God. Een pilaar en vastheid van de waarheid. Een pilaar en fundament van de waarheid. Dat moet de gemeente zijn. Dat woord van Christus. Dat heeft uiteindelijk gezag in alle zaken. Maar als dan in de gemeente, als in de kerk, de leugen regeert en het woord aangepast wordt naar de mens, zodat het ons aangenaam in de oren klinkt, dan is het nodig dat de kerk zich reformeert. Dan moet er herstel plaatsvinden, een terugkeer naar het luisteren in gehoorzaamheid naar de koning van de kerk. Dat is een roeping. Die elk van ons heeft, elke broeder, elke zuster in de gemeente, een roeping om daarna te staan. Een roeping, ook in het bijzonder voor de kerkraad, om daarop toe te zien. Maar als er dan geen herstel is, geen terugkeer is, ja dan is het geboden om zelfs die gemeente los te laten, omdat dan die kerk geen kerk meer is, maar een valse kerk is geworden, omdat ze naar het schema van de wereld luistert. We lezen dat in 2 Korinthe 6. En wat samenstemming is er tussen Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs gezegd is, ik zal in hun wonen, ik zal onder hun wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Daarom ga dan uit het midden van hen weg en scheid u af, zegt de Heere. Dat was de inzet en het motief van de reformatie in de 16e eeuw, toen de kerk brak met de kerk van Rome. Dat was ook de inzet van de afscheiding in de 19e eeuw. Een terugkeer naar de gronden van de vaderen, een terugkeer naar de gereformeerde kerk, om te luisteren naar de stem van de Heer. Het woord wat klinkt, het woord wat niet is naar de mens, maar de mens die buigen moet voor dat woord en buigen voor Jezus Christus. Om zo te luisteren naar zijn stem, dat zuivere woord van God wat klinken moet. En dat maakt, broeders en zusters, dat de kerk niet een zaak kan zijn van onverschilligheid. De kerk is een zaak van geloof, een zaak van belijden. Nee, we geloven niet in de kerk, maar we geloven wel dat de Heer de kerk gebruikt als middel om zijn kerk te bouwen, om zijn gemeente uit te breiden. En daarom, als we liefde hebben tot de koning van de kerk, dan is er ook liefde tot zijn kerk, zijn bruidskerk. Dan is het ook in ons leven, van u, van jou en van mij. Hetzelfde wat Rut zei. En ze wist de helft nog niet. Maar dan klinkt het ook in ons leven, in ons hart. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Amen.